Goedemorgen allemaal. Ik wil jullie vragen om voor de volgende afkondiging te gaan staan. Vanmorgen hebben we verdrietig en pas voor veel van jullie een onverwacht bericht. Vanmorgen rond 7 uur is onze zuster Riek Leizinga-Polman in het ziekenhuis overleden. Ze is 78 jaar oud geworden. De afgelopen week is heel erg spannend geweest. Riek lag al in het ziekenhuis om te worden geopereerd, maar is ineens heel erg ziek geworden. Ze heeft haar leven overgegeven aan haar Heer en Redder en is in rust gestorven. Ze had er vrede mee. Dat laatste geldt ook voor Erik en Gerda. Ze hebben er op dit moment vrede mee. Maar wat een onvoorstelbaar verlies om binnen een jaar tijd je beide ouders te verliezen. Op verzoek van Gerda en Erik zingen we ter bemoediging en troost nu samen Psalm 121, vers 1. Ik sla mijn ogen op en zie. Vanmorgen gaat Albert-Jan Holzappen voor onze eigen dominee. Collecten zijn vandaag bestemd voor de eredienst en het kinderkerstfeest. Hieraan kan gegeven worden via de collectezakken, via de QR-codes achterin, via de Scipio of via de bank. Na de dienst is er tijd voor een kopje koffie of thee, Ranja. En boven is de soos ook open om weer een spelletje te doen. Iedereen van harte welkom. De kerkenraad wenst u en jouw gezegende eredienst toe. Vandaag is het eerste zondag van Advent. We lezen vanmorgen wat er staat in Psalm 25, vers 1 en 2. Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit. Mijn God, op u vertrouw ik. En de adventskaars wordt vanmorgen aangestoken door Bobby en Kevin. Ze mogen naar voren komen. Ja, kom. En tijdens het aansteken van de kaars zingen we het lied van Selah, Wacht op de Heer.
zullen gaan staan. En een moment stil worden voor God om ons hart op Hem te richten. En we belijden dat we alles van God verwachten. Genade en vrede is er voor u en voor jou van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de diepe verbondenheid van de Heilige Geest. Zingen we Psalm 25, vers 2 en 4. Zullen we bidden. Grote, goede God. Heer, we schuilen bij u. Juist omdat u zo groot en zo goed bent. Heer, we hebben uw genade en uw vrede nodig. Altijd. Maar nu we overvallen zijn door het overlijden van Rick Leijzenga, voelen we dat ook. En we bidden u ook voor Gerda en Erik. Omring hen met uw genade en uw vrede. Wat een onvoorstelbaar verlies om in een jaar tijd beide ouders te moeten missen. Na het plotselinge overlijden en onverwachte overlijden van een vader, nu ook hun moeder. We willen u danken dat u Rieke kracht hebt gegeven om te dragen wat ze moest dragen, ook de afgelopen week. En dank u wel voor uw vrede waarmee ze het leven ook kon loslaten. En we bidden u voor Erik en Gerda en andere mensen om Riek heen. Heer, om deze week, om uw kracht en uw nabijheid. Heer, om afscheid te nemen, de begrafenis voor te bereiden, de begrafenis te doen. Heer, wees erin heel dichtbij en laat dat merken. En we willen u bidden. Wilt u in deze donkere wereld uw licht laten schijnen? Heer, juist in deze donkerste dagen van het jaar steken we adventskaarsen aan en leven we toe naar het kerstfeest. En we doen dat in de hoop en in het diepe geloof, de diepe overtuiging dat de dood en het donker het laatste woord niet hebben, omdat u, Heer Jezus, onze opgestane Heer bent. En geef dat dat licht ook bij ons binnen mag komen. Dat het niet alleen maar een mooie symbolische handeling is. Dat wat we horen uit de Bijbel, wat we zingen in de liederen, wat we horen in de preek, dat het niet alleen maar mooie woorden zijn. Heer, maar dat het echt binnen mag komen. Je wilt u zelf tot ons spreken. En zet ons hart open voor wat u van uzelf wilt laten zien en horen. Zo bidden we om een zegen over deze dienst. Heer, en al die andere diensten, plekken waar mensen samenkomen om zich te richten naar u, te luisteren naar u, u te aanbidden. Heer, geef dat daar kracht vanuit mag gaan. En dat dat mensen mag helpen en stimuleren om in uw licht te leven. En dat licht ook te delen met de mensen om ons heen. Heer, hoor ons om Jezus wil. Amen. Vandaag is de adventstijd begonnen. De weken waarin we toeleven naar het kerstfeest. Dat betekent ook voor de Bijbelklas een nieuw project. Een project dat helemaal gaat over die weken voor kerst. En de bestemming Bethlehem, dat is het thema van het adventsproject. In de Bijbelklas, maar ook hier in de kerk. We lopen samen met de kinderen op. Na de Bijbelklas horen we daar meer over als Henrike met de kinderen straks terugkomt. Er iets over zal vertellen, iets laten zien. Wat ik nu alvast even wil laten zien is dit. Dat is een koffertje. Onderweg naar Bethlehem, dus je gaat op reis. In dat koffertje zit een soort adventskalender. Met vakjes die je kunt openmaken. Elke zondag een nieuw vakje. En er zit ook een boekje bij. Met puzzels, opdrachten. Zodat je ook thuis met advent bezig kunt. Ik heb een aantal van die koffertjes besteld. Die liggen in de hal van de kerk. Dus als je daar thuis met je kinderen of met je kleinkinderen mee bezig wilt. Neem ze een koffertje mee. En als ze daarop zijn. Ik heb nog één of twee reserve. Laat even weten. Dan krijg je die van mij. We gaan nu een kinderlied zingen. Gaat ook over het licht dat mag schijnen. Ons eigen licht dat we mogen laten zien. Het licht van de Heer Jezus. Mijn kleine lichtje schijnt. Dat lied gaan we nu zingen.
Shine, I shine.
Vanaf vandaag is het Advent. We leven toe naar het kerstfeest. En we lopen samen op met de kinderen van de Bijbelklas. En daar zijn ze bezig met het project Bestemming Bethlehem. En wij doen ook mee. En bij Bethlehem denk je natuurlijk al snel aan het kerstverhaal. Want Jezus is geboren in Bethlehem. Maar Bethlehem komt veel vaker voor in de Bijbel. In het Oude Testament gaat het meer dan 40 keer over Bethlehem. Bethlehem wordt 49 keer in de Bijbel genoemd. 8 keer in het Nieuwe Testament en 41 keer in het Oude Testament. Eerst maar eens bij een aantal van die verhalen zullen we de komende weken ook stilstaan. Eerst maar eens een paar feitjes over Bethlehem. Wie van jullie is wel eens in Bethlehem geweest? Kijk, toch heel wat mensen. Ja. En wie weet wat de naam Bethlehem betekent? Ik hoor iets, maar... Broodhuis, ja. Beet, dat is het Hebreeuwse woord voor huis. En lechem is het woord voor brood. Dus Bethlehem betekent huis van brood of broodhuis. Bethlehem is niet alleen maar de plek waar Jezus is geboren. Het is ook de geboorteplaats van koning David. En Bethlehem, dat ligt zo'n 9 kilometer vanaf Jeruzalem. En vanaf de 6e eeuw, dus al heel vroeg in de christelijke geschiedenis, is er de geboortekerk... En zou volgens de overlevering staan precies op de plek waar Jezus geboren is. Nou, Bethlehem is niet alleen maar een plaats in de Bijbel. Bethlehem bestaat nog steeds. Zoals ik al zei, Bethlehem dat ligt zo'n 9 kilometer vanaf Jeruzalem. En Bethlehem ligt op de westelijke Jordaanoever. En er wonen ruim 30.000 Palestijnen, onder wie relatief veel christenen. En die informatie in één zin, dat geeft iets aan van de spanning die vooral nu aanwezig is. Maar als het gaat om spanning, dat is wel vaker het geval geweest in Bethlehem. In de tijd van Jezus' geboorte was dat ook zo. Toen was heel Israël bezet gebied ingelijfd bij het Romeinse Rijk. En de Romeinen waren erop gebrand dat in dat hele grote, gigantische Romeinse Rijk, dat het daar rustig bleef. Alle gedoe, alle opstand, wordt meteen de kop ingedrukt. En dan heb je daar koning Herodes, die door de Romeinen is aangesteld. En Herodes was een ongelooflijk wrede koning. Ook nog eens enorm paranoia. Hij heeft bijna zijn hele familie uitgemoord, omdat hij bang was dat iemand anders de macht van hem zou overnemen. Nou, Herodes... die schrikt er ook niet voor terug om talloze kinderen en baby's te vermoorden als hij te horen krijgt van de wijzen uit het oosten dat er in Bethlehem een koning van de Joden is geboren. En spanning is eigenlijk ook nooit ver weg in de andere verhalen over Bethlehem. Het verhaal over Rut is prachtig, maar tegelijkertijd ook heel tragisch als je kijkt naar hoe het begint. Naomi ging juist weg uit Bethlehem, wat dus huis van brood betekent, omdat er honger was. En ze proberen hun leven te redden door ergens anders naartoe te gaan. Maar toch sterven Naomi's man en haar twee zoons. En ze komt berooid en met een ongelooflijk verlies terug. De profeet Micha, ook een van de dingen waarnaar we gaan kijken de komende weken. Die heeft het over Bethlehem, maar dan gaat het ook over lijden en over onrecht. En Jozef en Maria trekken niet vrijwillig naar Bethlehem. Maar ze worden door de omstandigheden gedwongen. Hoogzwanger moet Maria naar Bethlehem gaan, alleen omdat de machthebbers dat willen. Vandaag staan we stil bij het verhaal van Rut. En elke keer word ik er weer door verrast hoe zo'n prachtig boek de Bijbel eigenlijk is. Niet alleen maar vanwege die geweldige boodschap die daarin staat. Dat God de wereld redt, dat God naar ons omziet. Maar ook hoe die boodschap wordt verteld. Rut is echt een pareltje. Alleen al het verhaal op zich. En de mensen die we tegenkomen en hoe wordt beschreven wat ze meemaken. Maar daaronder liggen eigenlijk achter elke zin, achter elk woord nog eens diepere lagen. Vanmorgen gaan we naar dat boekje Rut, het boekje uit de Bijbel, wat beter kijken. En we lezen het begin en daarna het einde van het boek. Allereerst het begin, we lezen het eerste hoofdstuk waarin we kennis maken met Naomi en met haar schoondochter Rut. En Lawrence Sampson zal dat voorlezen.
In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda, om als vreemdeling te gaan wonen in de vlakte van Moab. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi en zijn twee zonen heette Machlon en Kiljon. Het waren Efratieten uit Bethlehem in Juda. Toen ze in de vlakte van Moab waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi, en zij bleef achter met haar twee zonen. Ze trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was Rut. Nadat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kiljon, en de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen Naomi hoorde, daar in Moab, dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en het weer brood had gegeven, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had en ging terug naar Juda. Maar eenmaal onderweg zei Naomi, ga jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Mogen de Heer zo goed voor je zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Mogen hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. En ze kuste hen. Toen barstte ze in tranen uit en zeiden, maar we willen met u terugkeren naar uw volk. Ga terug, mijn dochters, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld, zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Opnieuw begon ze te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Rut week niet van haar zijde. Kijk, je schoonzus gaat terug naar haar volk en haar God, zei Naomi. Ga haar toch achterna. Maar Rut antwoordde, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven. En daar zal ik begraven worden. Alleen de dood zal mij van u scheiden. En anders mag de Heer met mij doen wat hij wil. Naomi zag dat Rut vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. Zo gingen zij samen verder, tot in Bethlehem. Hun aankomst in Bethlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen, dat is toch Naomi? Maar ze zei tegen hen, noem me niet Naomi, noem me Mara, want de onzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier wegging, had ik alles, maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd, nu de onzagwekkende me kwaad heeft gedaan? Zo kwam Naomi terug uit Moab, samen met haar schoondochter Rut, de Moabitische. Ze kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gerstenoogst.
Het woord van God. We zingen Psalm 30, vers 3. Het boek Rut begint enorm tragisch. Naomi is teleurgesteld in het leven. Te veel verlies. De klappen die ze kreeg waren te veel. Haar leven lijkt uitzichtloos. Het loopt dood, zou je zeggen. Voor Rut, die koste wat kost bij Naomi wil blijven, zag het er ook niet best uit. Ook zij was haar man verloren. En ze komt als vreemdeling binnen in een vreemd land, zonder rechten. En ze moet het hebben van wat de mensen haar zouden gunnen. Ze is overgeleverd aan de genade van anderen. Nu had God allerlei regels gegeven die moesten zorgen dat kwetsbare mensen veilig waren. En dat er voor hen werd gezorgd. Maar doen de mensen dat ook? Uit de boeken van de profeten wordt wel duidelijk dat dat in ieder geval niet vanzelfsprekend is. En Rut heeft het geluk dat ze Boas treft. En Boas is ongelooflijk goed voor haar. Hij is onder de indruk van Rut als het gaat om haar trouw aan Naomi. En hij is ook nog eens een heel gelovig man. En hij neemt zijn verantwoordelijkheid. Hij zorgt dat niet alleen Rut en Naomi qua eten niks tekort komen. Hij neemt ook nog eens de verantwoordelijkheid om met Rut te trouwen. En als er dan een kindje wordt geboren, dan loopt de weg van Naomi en Rut niet langer dood. Er is hoop, er is vreugde. De geboorte van een kindje verandert alles. En dan komt zelfs de levensvreugde van Naomi weer terug. We lezen nu het laatste, een stukje uit het laatste hoofdstuk. Rut 4 vers 13 tot 17. En daarna zingen we van Psalm 30 het vijfde vers.
Daarna nam Boas Rut bij zich. Zij werd zijn vrouw en hij sliep met haar. De Heer liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. De vrouwen zeiden tegen Naomi, geprezen zij de Heer, die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Mogen zijn naam in Israël blijven voorbestaan. Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent. Want je schoondochter, die je lief heeft en die meer waard is dan 7 zonen, heeft hem gebaard. Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. Naomi heeft een zoon gekregen, zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. Tot zover.
We hebben net eigenlijk direct achter elkaar het begin en het eind van het boek Rut gelezen. En als je dat zo direct naar elkaar leest, dan kan het verschil niet groter zijn. Het begint met ellende, wanhoop, uitzichtloosheid, bitterheid. En het eindigt met geluk, met hoop, met plezier, met levensvreugde. Hoe is het mogelijk, vraag je je af. En dat is precies wat het verhaal van over Rut bij je wil oproepen. Hoe kan dit? Wat is er eigenlijk gebeurd? Dit verhaal is een soort spiegelverhaal. Het einde is het spiegelbeeld van het begin. Het begint met Ruts keuze voor Naomi. Zij blijft trouw aan haar schoonmoeder. En niets kan haar daarvan afbrengen. En het boek eindigt met Boas keuze voor Rut en Naomi. Aan het begin van het verhaal haakt er iemand af, namelijk Orpa. Orpa haakt af en Rut blijft. Aan het eind van het verhaal is er iemand anders die wegloopt. Het familielid dat eigenlijk de eer van Rut had moeten redden, bedankt voor de eer en laat het aan Boas over. In het begin van het boek klinken de namen van Mahlon, de eerste man van Rut, en Kiljon. En die namen betekenen de zieke en de zwakke. Aan het eind is er Boas en zijn naam betekent in hem is kracht. Aan het begin beklagen de vrouwen van Bethlehem Naomi, maar aan het einde prijzen ze Naomi gelukkig. En Naomi, die naam betekent de gelukkige. Maar aan het begin van het boek laat ze die naam veranderen in Mara, bitter. Maar aan het einde van het verhaal is het duidelijk de gelukkige. En ja, die bitterheid van Naomi is veranderd in levensvreugde. Zie je, de schrijver vertelt het verhaal zo dat je je wel moet afvragen, wat is hier gebeurd, hoe kan dit? Laten we met die vraag in het achterhoofd eens naar dit verhaal kijken. Het boek Rut, dat leest als een roman. Het gaat over grote thema's van het leven. Geluk en ongeluk, vreugde en verdriet, liefde, leven en de dood, tragiek en levensvreugde. Grote thema's en tegelijkertijd gaat het over gewone mensen. Mensen die geluk zoeken en vinden. Mensen die keuzes maken en over de gevolgen van die keuzes. Mensen die wel of niet hun verantwoordelijkheid nemen. Mensen die doen wat ze denken dat goed is. En die het leven zo goed mogelijk proberen te leven. Rut gaat over gewone mensen. Mensen zoals jij en ik. En op het eerste gezicht lijkt het boek Rut op een roman. De geboorte van een kindje, dat is waar het boek naartoe werkt. Rut vindt het geluk doordat Boas voor haar zorgt. En op zijn beurt is Boas onder de indruk van Rut, haar trouw, haar liefde voor Naomi. En het loopt uit op een huwelijk en de geboorte van een kindje. En de geboorte van dat kindje maakt alles anders. Rut vindt haar bestemming en Naomi kan weer gelukkig zijn. Maar pas helemaal aan het einde van het verhaal blijkt dat er een veel groter verhaal achter zit. Het lijkt zomaar een terloopse opmerking, een voetnoot bij het verhaal. En ze noemde hem Obed, staat er dan over dat kindje. En hij is de vader van Isaï en hij is de vader van David. Het lijken zomaar wat feitjes die genoemd worden, maar daar zit een wereld achter. Rut, Boas en Naomi, ze blijken onderdeel te zijn van iets veel groters. Hun leven, wat ze meemaken, de keuzes die ze maken, hun vreugde en hun verdriet. Het speelt allemaal een rol in Gods grote verhaal. Een verhaal dat veel verder gaat dan hun levens. Een verhaal met een hoofdletter dat heel de wereld verandert. Want na David gaat het verhaal nog verder. Ja, David is de grote koning, maar hij is de voorvader van Jezus, de redder van de wereld. De geboorte van Obed, de dienaar, want dat betekent de naam van het kindje, wijst al op de geboorte van de grote dienaar die de wereld zal redden. Die uiteindelijk alle tranen uit de ogen zal vegen. En die heel maakt wat nu nog kapot is. En die de dood overwint. Het was door het gewone, het alledaagse heen, spelen Rut en Boas en Naomi een rol in Gods grote verhaal. En zo is ook het leven van ons verbonden met dat grote verhaal, met een hoofdletter, het verhaal van God. U, jou, mijn leven, doen daarin mee. God is bezig en we mogen daarin meewerken. Dat zie je in Rut ook gebeuren. Rut doet een beroep op Boas om zich over haar te ontfermen. Als Boas met haar zou trouwen, dan kan het leven weer verder gaan. En is volgens de Joodse traditie Mahlon ook niet voor niets gestorven. Rut is niet langer overgeleverd aan de genade van anderen, maar ze krijgt een plek. Ze wordt beschermd omdat ze nu bij Boas hoort. Maar als ze die vraag bij Boas neerlegt, dan bedenkt die dat er ineens nog iemand anders is. Iemand die eigenlijk eerder aan de beurt is dan Boas. Maar als die man wordt gevraagd, dan schrikt hij ervoor terug. Hij kan niet met Rut trouwen, zegt hij, want dat kost hem te veel. En hij neemt zijn verantwoordelijkheid niet. God vraagt hem, nodigt hem uit om mee te doen in dat grote verhaal, maar hij doet dat niet. Hij verdwijnt uit de geschiedenis anoniem. Blijkbaar is het niet eens de moeite waard om te weten hoe hij heette. En zo is ook aan ons de uitnodiging om met God mee te bewegen. Om mee te doen in dat grote verhaal. Hoe doe je dat? Ja, door biddend te leven. En te beseffen dat God bezig is in deze wereld, in jouw leven. dat jouw leven niet van jezelf is, maar van God. Hij heeft het over je te zeggen. Laat je leiden door God. In de grote en keuzes die je doet, af te stemmen, wat wil God nu eigenlijk dat ik doe? En ook bereid zijn om dat te doen. Bijvoorbeeld door elke dag te bidden en zo je leven open te leggen voor God. Heer, wilt u mij laten doen dat u wilt dat ik doe? Laat mij de mensen ontmoeten die u wilt dat ik ontmoet. En laat mij de dingen zeggen die u wilt dat ik zeg. Zo kun je heel eenvoudig elke dag je leven in de handen van God leggen. Ook een van de dingen die opvalt als je het boek Rut leest. Het gaat wel steeds over God. Maar het lijkt wel alsof God zelf geen enkele rol speelt in dit verhaal. Alsof het alleen maar gaat over wat er tussen mensen gebeurt. En daar wordt zelfs mee gespeeld. Als Rut besluit om te gaan zorgen voor Naomi en voor zichzelf, dan gaat ze op zoek naar iemand die zo goed is om haar wat van zijn graan te gunnen. En dan staat er, Rut 2 vers 3, bij toeval kwam ze op de akker van Boas. Bij toeval kwam ze op de akker van Boas. Het gaat in Rut steeds over God. Maar dan vooral over wat mensen zeggen over God, hoe mensen over God praten. Maar verder lijkt God geen directe rol te spelen in het verhaal. En tegelijkertijd is God all over. En blijkt God niet een rol te spelen in het verhaal, maar blijkt hij de grote regisseur te zijn. Dat is de uitkomst, de verrassende clue in het verhaal. En zo kan het je eigen leven ook zijn. Lang niet altijd kun je de vinger opleggen wat God aan het doen is. Soms is het overduidelijk. Maar soms is het zoeken. En soms roept het juist vragen op wat aan jouw leven of in dat van anderen gebeurt. Maar het punt is, God leidt jouw leven. Ook al merk jij dat niet altijd. En neemt jou mee in zijn grote plan met jou en deze wereld. En dat kun je heel mooi zien in het verhaal van Rut. Een heel belangrijk woord in het boek Rut is gezet. Dat is een Hebreeuws woord en dat betekent goedheid, trouw. En in de Bijbel wordt dat woord gebruikt als het gaat om Gods trouw. Het gaat over onvoorwaardelijke liefde, over trouw die onverzettelijk is, commitment. Wordt 3 keer genoemd in het boek. Als Naomi haar schoondochters wegstuurt, zegt ze, mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Rut 1 vers 8. En hier wordt het vertaald, gezet wordt vertaald met goed zijn. En dat woord gezet komt daarna nog 2 keer terug. Als Rut vertelt dat ze de eerste dag bij Boas is geweest en dat hij heel vriendelijk en zorgzaam voor haar is geweest, dan zegt Naomi, mogen de Heer hem zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan de levenden en aan de doden. 2 vers 20. En hier is hetzelfde woord gezet, maar nu vertaald als trouw. En later zegt Boas dat nog een keer tegen Rut, als hij ontroerd is door haar trouw en goedheid voor Naomi. Ze heeft niet aan zichzelf gedacht. En dan wordt datzelfde woord gebruikt. Gezet, trouw, liefde. En dat laat zien dat Gods liefde en Gods trouw heel concreet zichtbaar wordt in liefde en trouw tussen mensen. Op het moment dat je loopt te piekeren of je je dag niet hebt, en is er ineens iemand die heel vriendelijk je groet. Net op het moment dat je het nodig hebt, legt iemand een arm om je heen. Is er een schouder waarop je kunt huilen. Je kent misschien het gevoel wel dat er iemand is die je echt ziet. Die echt naar je luistert. Die niet voor de vorm vraagt hoe is het met je, maar dat echt wil weten. Iemand die net dat extra, beetje extra voor je doet, zonder dat je erom vraagt. Iemand die van je blijft houden, ook al ben je zelf niet al te gezellig op bepaalde momenten. Misschien ken je het gevoel dat iemand je echt iets vergeeft als je iets hebt opgebiecht. Denk aan de trouw van een vriend, voor wie geen moeite te veel lijkt. Of denk aan een docent die ziet dat je niet goed in je vel zit en die je de kans geeft om een toets opnieuw te maken die je hebt verknald. Of trouw blijven zorgen voor je vader of moeder, ook al herkent hij jou niet meer. Over dit soort dingen gaat het. Dingen die van grote betekenis zijn als je ze ontvangt. Het kunnen ook dingen zijn die je zelf doet en die van betekenis zijn voor een ander. Hoe vanzelfsprekend, hoe onbeduidend ze misschien ook lijken, ze kunnen heel veel betekenen voor andere mensen. Juist omdat ze iets laten zien van Gods liefde, Gods trouw, Gods goedheid. De liefde waarmee hij zich aan jou en mij verbindt. Geen dingen die de krant halen of het nieuws. Maar die wel van grote betekenis zijn. Dat is wat God van je vraagt. Als je de kans krijgt om iets goeds te doen, dan is dat een voorrecht. Want je mag iets laten zien van Gods goedheid. Soms is dat een heel bewuste keuze. Soms moet je er zelf toe zetten. Maar vaak zijn het ook dingen die voelen als iets dat heel gewoon is. Dat doe je toch gewoon. En zo worden in het boek Rut een paar prachtige dingen aangereikt om je eigen leven te zien als onderdeel van het grote geheel. Jij bent onderdeel van het grote verhaal met de hoofdletter, het verhaal van God. En dat wordt zichtbaar in kleine, alledaagse daden van goedheid, liefde en trouw. Gezet. Wat veranderde er in het leven van Naomi? Hoe is het mogelijk dat de bitterheid ruimte maakt voor levensvreugde? God heeft naar Naomi omgezien en haar zijn liefde laten zien. Hoe? Door de liefde van mensen. En zo weeft God jou en mijn leven in zijn grote verhaal. Want hoe het ook gaat, God heeft de regie. Hij werkt aan de komst van zijn koninkrijk, waar je nu soms al iets van ziet. Juist in daden van goedheid en liefde die je soms zomaar kunnen overvallen. En omdat God de regie heeft, is er altijd hoop. Want hij doet wat hij belooft. En hij belooft dat hij ons meeneemt. Een toekomst vol van hoop in. Amen. En daar gaan we over zingen. Het lied van Zela. Toekomst vol van hoop. nu gelegenheid voor de collecte. Er komt nog een sheet op de beamer te staan. Voor de tweede collecte, meen ik. Moge de Heer u en uw gaven zegenen. Zullen danken en bidden. Nog een mededeling met het oog op het gebed. René en Janita van Riggelen, het reizen, hebben gevraagd of wij voor hen willen bidden. Al anderhalf jaar kampt René met een heftige depressie, ook lichamelijke klachten. Janita is aan het herstellen van een burn-out. We zullen bidden om genezing, om kracht en Gods licht en Gods liefde in hun leven. Laten we danken en bidden. Heer onze God, dank u wel voor wie u bent en wat u aan het doen bent. U bent bezig om uw verhaal te schrijven. U bent bezig om uw plan uit te voeren. Om ons mee te nemen in dat grote verhaal van u. Daar mogen we ons in invoegen. En u neemt ons mee, zoals we net gezongen hebben, een toekomst vol van hoop in. Dat is waar u ons voor hebt bestemd. Om te leven met u. En eens volmaakt, dat we mogen genieten van wie u bent, u zien zoals u echt bent, en dat ook volledig kunnen bevatten, dat daar geen plek is voor verdriet, voor dood, voor zonde, of wat ook nu nog maar hier schuurt en pijn doet. Ja, dank u wel dat u op die manier in ons leven ook aanwezig bent. Dat we dat mogen opmerken. Misschien juist van hele gewone en kleine dingen. Die helemaal niet zo gewoon zijn. Omdat ze iets laten zien van uw liefde. Van uw schoonheid. Van uw betrokkenheid op ons. Dat mogen we misschien lezen in de ogen van een ander. Die ons vergeeft. Die zonder oordeel naar ons kijkt. Die er echt op uit is om ons te begrijpen. Waar we merken dat we echt gezien worden. Dat er ruimte voor ons is. Als we bevestigd worden in wie we zijn in plaats van veroordeeld worden. In mensen die net een beetje extra aandacht voor ons hebben en ons niet zien als een klant of als een patiënt. Heer, help ons om ook zo in het leven te staan. Om uw liefde tot ons te laten doordringen. En vanuit die liefde te leven. Help ons om ons leven elke keer in uw handen te leggen. Om ons door u te laten leiden. Ons leven niet helemaal dicht te timmeren. Voor zover dat kan. Met al onze ambitie en al onze plannen. Maar dat we elke dag opnieuw willen ontvangen wat u ons wilt geven. En ons laten leiden. En doen wat u wilt dat we doen. Heer, we danken u voor zoveel goeds en zoveel moois waarvan we mogen genieten. Over de zon die schijnt. Prachtige winterse weer wat we mogen meemaken nu. Heer, in dat licht mogen we ook iets zien van wie u bent. En van uw goedheid die over ons leven schijnt. Heer, dank u wel voor kansen en mogelijkheden die we hebben. Dank u wel voor alles wat u ons geeft. Heer, dank u wel dat we in heel veel opzichten rijk mogen zijn. Heer, we bidden u in dat besef ook voor Soedan, waar een ongekende humanitaire ramp gaande is. Heer, wat het nieuws niet raakt, omdat het overschaduwd wordt door andere dingen die onze aandacht vragen. Heer, we willen u bidden voor de mensen daar. Voor de wanhoop. De dood die daar op de loer ligt. Heer, geef daarin uitkomst. Geef redding, zegen, hulp die geboden wordt. We willen u bidden voor andere plekken waar het zo uitzichtloos lijkt. Heer, het front in Oekraïne. Heer, de puinhopen van Gaza, Libanon. Waar geen einde aan lijkt te komen aan die oorlog. Op al die andere plekken waar oorlog is. Waar mensen leven in angst. Heer, dat dragen we aan u op. Heer, want het overstijgt ons en het beklemt ons. Heer, maar we weten dat u dingen kunt die wij niet voor mogelijk houden. En we bidden u om vrede daar waar oorlog en haat is. En we bidden u om vrede in harten van mensen. We bidden u, maak heel wat beschadigd is. Herstel wat ziek is. Ik wil u bidden voor René en Janita van Richelen, die ja, veel voor hun kiezen krijgen. Heer, René die kampt met een depressie, die licht en vreugde wegduwt, wegzaagt uit zijn leven. Ik wil u bidden om herstel. Ik wil u bidden om uw licht, geeft dat het mag doordringen, ook bij hem. Je wil met uw liefde hen omringen. Ook hen samen. En geef dat ze dat mogen ervaren en merken. Heer, zo bidden we voor onszelf ook. Ons eigen leven. U kent ons. U weet wat we nodig hebben. En meer dan alles wat we denken nodig te hebben. Hebben we uw liefde en uw zorg nodig. En geef dat we dat mogen merken. Dat u dat geeft. Dat u er bent. En zo dragen we ons eigen leven en ook elkaar aan u op. En wij eren en aanbidden u zoals u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. Tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. We gaan nu samen ons geloof belijden. En ik wil vast de muziekgroep vragen om weer plaats te nemen. Want we gaan geloof belijden is ook... onderstrepen, beamen met het zingen van opwekking 542, God van trouw. Laten we gaan staan. En in verbondenheid met de kerk van overal, van altijd, van vroeger en nu, ons geloof beleiden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We spreken nu hard die bekende woorden maar mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Dan komen de kinderen uit de Bijbelklas en de crash er weer bij. En dan zullen we horen wat ze in de Bijbelklas gedaan hebben. Daar zal Henrike met de kinderen iets over vertellen.
Dan, hè? Ja. In de kerk hebben ze het gehad, als het goed is, over een dorp waar wij het ook over gehad hebben. Welk dorp hebben wij het over gehad? Nou, ik weet je vast.
Over Bethlehem.
Over Bethlehem, heel goed. En weet jij nog wat Bethlehem betekent?
Het huis van het brood.
Ja, het huis van het brood. En jij hebt ook iets bij je? Ja, dat, ja, een stokbroodje, dus die gaan we straks ook bij het huisje leggen. Want er is ook iemand die heeft hier een heel mooi huis bij zich. Want wie woont er in dit huis in Bethlehem?
Naomi.
Naomi, heel goed. En heeft ze daar altijd gewoond?
Nee.
Nee, hè, ze moest weg. Ze is weggegaan samen met haar man en haar zonen. Ja. En Aaron, kun je eens vertellen wat gebeurde daar in het andere land? Want ze moesten weg omdat er geen brood meer was in het huis van het brood.
Daar zo overleden haar man en haar twee zonen.
Ja, en dat was wel heel verdrietig. Ja, maar ze kregen wel twee dochters terug, hè? Die waren getrouwd met Naomi. Gingen ze ook mee terug?
Eentje wel en de ander niet.
Eentje wel en de ander niet, ja. En hier zien we ook het huisje, als we hem eens even heel hoog houden. Daar zien we ook Naomi opstaan. Rut is erbij, want Rut ging mee terug. En Rut ging met Naomi in Bethlehem wonen. En we gaan het huisje hier neerzetten. Want Bethlehem lijkt heel kaal. Bethlehem was eigenlijk ook een klein dorpje. Leek heel onbelangrijk. Maar elke week komt er een huisje bij. En dan gaan we eens kijken van wat voor belangrijke verhalen hebben zich eigenlijk afgespeeld in Bethlehem. En dit was het eerste verhaal waar we het over hoorden. En het werd weer een beetje licht in het leven van Naomi. Dus volgens mij kunnen we ook een lichtje aansteken. En ik dacht, Aaron, dat jij dat ging doen. Kijk, ik had al even gespiekt waar de dominee hem net neerlegde, maar hij had hem zelf al eventjes op. Kijk. Prachtig, en zo wordt Bethlehem al een klein beetje lichter daar. Hè? En een klein beetje gevuld. En al die mooie schaapjes en die bomen die daar stonden, wie hadden die ook alweer gemaakt?
Iedereen van de Bijbelklas.
Daar zijn ze eerder in de Bijbelklas al mee bezig geweest. Dus ook dat is gemaakt door de kinderen zelf. En zo hopen we er elke week een grote Bethlehem van te maken. En ze hebben nog iets lekkers bij zich. Want wat zit er in jullie zak?
Een bolletje.
Ook een lekker broodje. En die mag je lekker opeten straks. Hè? Mogen jullie gaan zitten. Dankjewel. Ja, die mag je erbij
hebben. Nou, dankjewel. Gaan we ons laatste lied in deze dienst zingen. En dat is het lied Machtig God, Sterker Os. Dan zullen we daar weer bij gaan slaan. De Heere, laat ons niet gaan zonder zijn zegen. Ontvang die in geloof en ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.